Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. De vakantie Bijbelweek heeft nog enkele mensen nodig. Aanstaande woensdagavond om 19:30 zijn er mensen nodig voor het vouwen en samenstellen van de programmaboekjes. Als u tijd heeft, wordt uw medewerking zeer gewaardeerd. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 104 vers 1. Waak op mijn ziel, loof de oppermajesteit. En ook vers 17. Ik zal, zolang ik levenslicht geniet. Ik noemde u het eerste en het 17e vers van Psalm 104. De kerkraad wenst u hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met samen te zingen uit Psalm 115, de versen 6, 7 en 8. Vertrouwt op God, gij alle die hem vreest, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot wordt van dat heil, die weldaan deelgenoot, de algoede God die door zijn grote kracht de hemel schiep, deze aard heeft voortgebracht, beschenk u met zijn zegen. Het 6e, 7e en 8e vers van Psalm 115 zingen we. Uit op toonhoogte 242 zingen we de beide versen. Na de geloofsbelijdenis, u die mij geschapen hebt, u wil ik aanbidden als mijn God. U bent mijn bestemming. Op toonhoogte 242. Maar we doen nu eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere, u die de God van het woord bent, met het woord van u mogen we ons ook vanavond weer bezighouden. Hier in de kerk, verbonden met wie thuis meeluistert via de kerkradio, of op een later tijdstip deze dienst weer terugluistert op het internet. We danken u dat u die God van het woord bent die ook woord houdt. En daarom zijn wij ook aan uw woord gehouden. Laat ons dan ook van dat woord van u houden, net zoals dat we van u zelf houden. U die ons hebt lief gehad als eerste, u vraagt erom om ook weer geliefd te worden met wederliefde. Heren, we danken u dat we uw naam mochten belijden als de drie enige, met die aloude woorden van de belijdenis van de kerk. Het zijn maar niet 12 regeltjes die we misschien wel uit het hoofd kunnen opzeggen. Maar het is in een notendop toch dat waarvoor we staan, omdat u daarvoor staat. En we willen u bidden. Laat dat ook steeds weer en meer gestalte in ons leven krijgen. Dat we dat niet alleen voor onszelf houden, maar ook uitdragen. Naar elk ander toe die op onze weg wordt geplaatst, die we tegenkomen. Heere, we bidden u om een goed en een gezegend samen zijn. Hier in de kerk als ook thuis. En laat ons in alles maar merken dat u het bent die in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, plaats voor ons hebt gemaakt. Waar helemaal geen plaats was, uit onszelf. En we willen u bidden of u door uw woord en geest zo wilt werken dat we de woorden van vanavond met ons meedragen. Ze overdenken. En die plek geven in ons leven, zodat ook anderen erop opmerkzaam worden gemaakt dat we hier vanavond hebben gezeten en hebben gestaan. Heren, we willen u vragen weer alles wat een verhindering zou kunnen zijn. De warmte of andere dingen die ons bezighouden, die ons hoog zitten, die ons diep raken, die ons dwars zitten misschien wel. Neem het van ons weg, we leggen het bij u neer. Opdat we een en al oor zijn en het hart hebben van u gekregen om bezig te zijn met de dingen van u en van uw koninkrijk. We vragen het, o God, niet omdat wij dat waard zijn of verdiend hebben. We hebben het er ook niet naar gemaakt, verre van dat. Als u naar ons zou zien wanneer de tijd rijp was dat wij iets zouden verdienen, het kwam er niet van, in der eeuwigheid niet. En daarom ziet het al op u. En op uw genade ons bewezen in uw Zoon, Jezus Christus. Hoor ons dan in de vergeving van onze zonden. Amen. Vanmorgen lazen wij met elkaar de brief die Paulus schreef aan Filemon. En ik heb vanmorgen in de preek gevraagd of u hem vanmiddag nog een keer wou nalezen thuis. Ik weet niet of dat ervan gekomen is, maar ik lees nu met u samen het laatste gedeelte van vanaf vers 19. Filemon vanaf vers 19 tot het einde. En daar schrijft Paulus, ik, Paulus, heb het eigenhandig geschreven. Ik zal betalen, om niet te zeggen dat u ook uzelf aan mij schuldig bent. Ja, broeder, laat mij dit voordeel van u hebben in de Heere. Verkwik me innerlijk in de Heere. Ik heb aan u geschreven omdat ik vertrouw op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat u nog meer zult doen dan wat ik zeg. En maak tevens voor mij een plaats gereed waar ik kan verblijven. Want ik hoop door uw gebeden aan u geschonken te worden. U groette Epaphras, mijn medegevangenen in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medearbeiders, de genade van onze Heere Jezus Christus, zij met uw geest. Amen. Wij willen vanavond in het bijzonder onderstrepen vers 22, waar Paulus schrijft, en maak tevens voor mij een plaats gereed waar ik kan verblijven. Want ik hoop door uw gebeden aan u geschonken te worden. Tot zover onze tekst. Voordat we dit overdenken met elkaar, willen we nog zingen. En wel uit Psalm 56, de versen 4, 5 en 6. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. 4, 5 en 6 van Psalm 56. Gemeente des Heren, brutale mensen hebben de halve wereld. Zo zeggen we dat wel eens tegen elkaar, gezegd in onze Nederlandse taal. Je kunt je afvragen, als je die brief van Filemon hebt gelezen, moet je dat nou ook tegen Paulus zeggen? Joh, brutale mensen hebben de halve wereld. Die brief die hij schrijft aan Filemon. Want Paulus vraagt daar nogal wat. En hij benadrukt de dingen ook nog een keer. En hij onderstreept het van, joh, ik vertrouw op jouw gehoorzaamheid. Hij zet nogal aan tussen de regels door en op de regels. En vertrouwend op die gehoorzaamheid geeft hij Filemon dan ook nog een pluim op zijn hoed, door erachter te zeggen, ik weet zelfs dat je nog meer zult doen dan wat er van je gevraagd wordt. Bij alles wat al eerder geschreven is, weet Paulus blijkbaar heel goed aan wie hij het geschreven heeft en aan wie hij dingen heeft gevraagd en aan wie hij zaken heeft opgedragen. Blijkbaar kenden die twee elkaar beter dan zomaar even voor een moment. En dit is dan ook niet brutaal, hè, wat hij hier vraagt, of vrijpostig. Je zou kunnen zeggen, het is vrijmoedig. Dat betekent dat hij alles durft te zeggen en bij Filemon durft neer te leggen om Jezus wil. Omdat ze allebei op datzelfde fundament staan. En daar hebben we het vanmorgen over gehad, dat er 5 keer de Heere, de Kyrios, werd genoemd. Fundament Jezus Christus en die gekruisigd. Blijkbaar heeft het kennen van die naam zo'n impact dat je best aan elkaar gewaagd bent. Omdat je Jezus naam ook aan elkaar gegeven bent. Nou, daar gaat het dan ook om, hè, te bouwen en voort te bouwen op dat ene fundament. Paulus die vertrouwt op de gehoorzaamheid van Filemon en hij doet er ook nog een schepje bovenop. Ik weet dat je nog meer zult doen. En dan zegt Paulus iets dat zo prachtig is. Hij zegt, hij schrijft, en dat zijn dan de woorden van onze tekst voor vanavond, maak tevens ook voor mij een plaats gereed waar ik kan verblijven. Heel die brief, die gaat om een plekje, nee, om een plek voor Onesimus bij Filemon. En op de valreep, voordat hij de groeten doet, zegt hij, maak ook voor mij een plek gereed. Zo aardig om te zien welk woord Paulus hier gebruikt. Een woord wat vrij, nou nog net niet uniek is, want het komt 2 keer voor in de Bijbel. Een plek, een plaats, een slaaf, zoals Onesimus was, ja, die kon je wel in de schuur een plekje geven. Ja, bij de beesten, en bij de beesten af. Als die maar 2 vierkante meter had, dan was dat genoeg, zo redeneerde men. Wat vraagt Paulus nu hier? Ik weet nog goed dat in onze tweede gemeente, Benschop was dat, helemaal boven in de pastorie, er was een kast van huis hoor, 12,5 bij 12,5. En dan misschien bijna nog net geen 12,5 hoog. Maar helemaal bovenin in die pastorie op zolder, een beetje afgetimmerd in een hoekje, daar was de dienstbodenkamer. We hebben het vanmorgen in de consistorie na de dienst nog even gehad over slavernij. Ik ben daar verder niet te veel op doorgegaan, want ik wist wat er vanavond nog zou komen. Maar wij hadden dus zo'n dienstbodenkamer. En dat was ook niet veel groter dan dat er een bed kon staan en misschien nog een heel klein tafeltje. Geen kachel, geen verwarming, net een plek om te huizen. Ik stel u gerust hoor, want toen wij er kwamen, toen was die plaats leeg en is ook altijd leeg gebleven bij ons. Maar ik bedoel maar, een dienstbode in een pastorie. Ze krijgt de volle ruimte om te werken, om aan te poten. En nauwelijks de ruimte om te leven, om zich terug te trekken. Maar nou, dan was je dienstbode bij de dominee, bij zijn vrouw en bij de kinderen. Ergens tussen 1900 en 1950. Ik moest daar heel sterk aan denken toen ik deze tekst las. En ook met die move die er gemaakt werd vanmorgen van Onesimus als slaaf naar geliefde broeder. Waar je dus eerst geen plek hebt om je hoofd neer te leggen. En daarna krijg je ineens alle ruimte om er te mogen zijn en om er te kunnen zijn. En nou komt die Paulus ook, vraagt ook om een plekje. Alleen hij gebruikt een woord, zei ik, het komt maar twee keer voor in de Bijbel, dat is het woord Xenia. Het begint met een X. Ken je dat woord, Xenia? Denk het niet, hè? Maar het herinnert ons een beetje aan het woord Xenos. Dat kennen we wel. Van die winkels, in de grotere plaatsen, grotere steden, waar men allerlei producten verkoopt uit verre en vreemde landen, derde wereldlanden misschien wel. Xenos, dat betekent vreemd. Nou, en Xenia, ja, dat werd vroeger in onze Bijbels netjes vertaald met herberg. Dat klinkt nog. Of met een hotelletje. Dat klinkt nog beter. Maar een Xenia is niet meer dan een verblijf voor een voorbijgaande gast. Een plekje. He, zoals u misschien ook wel ergens op zolder of in een klein kamertje een opgeklapt opklapbed hebt staan voor geval van nood, mocht er ooit eens iemand langskomen. En waar je verder dan niet te veel ruimte en ook niet te veel aandacht voor hoeft te besteden. Een gastenkamer, ja, zo kun je het ook vertalen. Maar het stelde dus echt niet veel voor wat Paulus hier vraagt. Hooguit plek voor een bed, meer niet. En Paulus is dus niet veel eisend, zo tegen het slot van de brief. Maar met dat hij dit schrijft, gaat hij er tegelijkertijd ook al van uit dat Onesimus wel alle ruimte straks krijgt in het huis van Filemon. Dat hij weer thuis mag komen en opgenomen wordt in het hele huisgezin. En je vraagt je af, als je vers 22 leest, hoe verzint Paulus het, hè? Hoe durft hij dit aan de orde te stellen? Hoe durft hij dit er nog bovenop te vragen? Ach, het is maar een klein plekje wat hij vraagt voor zichzelf. Hij beschouwt zichzelf als vreemdeling, zodoende. Als een bijwoner. Als een voorbijganger. En op grond daarvan vraagt hij zomaar even een klein stukje ruimte bij Filemon. Een logeerbed. Merkt u nou wat hier gebeurt? Dat er eigenlijk een plaatsverwisseling plaatsvindt. De ruimte die Paulus heeft in het leven van Filemon, die staat hij, om zo te zeggen, af aan die ex-slaaf. En hij neemt zelf genoegen met de plaats die vroeger Onesimus toebedeeld had gekregen. Een plek om je hoofd neer te leggen. Ze wisselen van plaats, de rollen worden omgekeerd. Ik denk dat deze brief op deze manier een hele verrassing is geweest voor Filemon. Eindigend met dit verlanglijstje. Heb je nog een plekje voor mij? Als kinderen klein zijn, dan maken ze voor hun verjaardag vaak al heel vroegtijdig een verlanglijstje. Dat kun je tegenwoordig ook nog eens een keer heel internationaal op internet zetten. Artikelnummer erbij, foto erbij. Dan zijn miskopen en weer moeten ruilen, tenminste uitgesloten. Filemon krijgt Paulus' verlanglijstje. Alsjeblieft, je krijgt er een broer bij, een broeder. Misschien had hij gedacht een goede werknemer weer terug te krijgen, een slaaf, maar een broeder in het geloof staat op de stoep. Een oude bekende, ja, iemand met een kerfstok, niet te weinig. En ook nog eens een keer iemand die niet eens bij hem nog in de schuld staat, want dat neemt Paulus voor zijn rekening. En daarmee heeft hij als het ware Filemon te pakken. Nee, om niet te zeggen van hij heeft hem in de tang, want hij is Paulus ook nog iets schuldig. Zo lezen we in vers 19. Ach, en dat komt wel goed. Want hij kent Filemon langer dan vandaag. Ik dacht toen ik deze week de preek maakte, het is maar goed dat Paulus en Filemon niet leefden in de tijd waarin wij vandaag de dag leven. Het is maar goed dat Paulus geen mobieltje en geen internet had. Want dan had binnen de kortste keren Filemon teruggemaild. En er bovenop gezeten. Van ho ho, niet te snel, wacht nou eens even. Wat gebeurt hier? En had hij waarschijnlijk ook een boekje open gedaan over deze ex-slaaf. En had hij alle mitsen en maren even teruggemaild. En dan had Paulus op zijn beurt weer haar fijn uit de doeken kunnen doen, waarom zijn verzoek toch eigenlijk zo belangrijk was. Maar al die moderne middelen waren er niet. Het is hier een eenrichtingsverkeer. Paulus stuurt waarschijnlijk Onesimus met deze brief, een soort aanbevelingsbrief op stap. En dan staat hij daar op de stoep. En de laatste regels bijna zijn van, ik kom eraan, maak je voor mij ook een klein plekje gereed. Het feit dat deze brief, hè, van één hoofdstuk, van maar een kleine 25, 26 versen in de Bijbel terecht is gekomen, is veelzeggend voor ons. Om heel letterlijk, maar ook heel figuurlijk, ruimte te geven aan elk ander, gastvrij te zijn, voor wie dan ook. Wij hebben meestal niet zoveel met mensen met een kerfstok, met mensen die een verleden hebben, met mensen die dit en dit en dit en dat ook nog op hun verlanglijstje hebben. En ondertussen zijn we onze eigen kerfstok denk ik wel vergeten. Want daar wil je niet mee geconfronteerd worden. Maar is het ons wel eens opgevallen welke leefruimte wij van God in Jezus Christus krijgen en gekregen hebben? Want eigenlijk ben ik van huis uit niet meer dan een slaaf. Veel minder eigenlijk nog. Het aanzien niet waard. Wat zegt ons doopformulier ook alweer? Ik ben dood in zonde en misdaden. Maar Gods eigen kind, Jezus Christus, hij werd tot die misdadigers gerekend. En daarom heeft er om Jezus wil een plaatsverwisseling plaatsgevonden. Meer en oneindig veel meer dan de opstelling van Paulus tegenover Onesimus. Wat deed Jezus onder voor ons, voor u, voor jou, voor mij? Is dat geen liefde te noemen die zichzelf wegschenkt? Liefde die van zichzelf afziet. Liefde die de ander uitnemender acht dan zichzelf. Liefde, onbegrijpelijk. Je kunt dit niet uitleggen. Maar het is wel waar. Omdat die liefde van God uitgaat. Zo lief heeft God de wereld, deze wereld, gehad. Hij gaf zijn zoon. En wie is een God als hij? Wie is gelijk aan onze God? Vandaar dat vragen om een plekje. Nou is de tekst nog niet klaar. Er komt nog een tweede gedeelte. En dan lazen we dat Paulus schreef dat hij verwachtte dat hij door hun gebeden aan hen gegeven zou worden. Aan hen geschonken zou worden. Als Paulus dat zo opschrijft, als hij dat zo verwoordt, dan zit daar iets achter. Dan ligt er als het ware een stille verwijzing in naar God. Naar God die hem, Paulus, aan hen, Filemon en zijn huis, zal schenken. En waarschijnlijk heeft men ook gebeden, hè, om de komst van de apostel Paulus. Filemon, die in Colosse woont, daar heeft men tot op heden Paulus nooit gezien. En wat zou het dan geweldig zijn om zo'n man in je midden te mogen ontvangen en hem door een bezoek aan jouw huis je te laten vereren. Een bezoek van een apostel, als een godsgeschenk. En daar duidt die zin ook op, zoals Paulus hem schrijft. En als je dat zo leest, hè, dan lijkt het erop dat Paulus ermee rekening houdt dat hij binnen de kortste keren ook in Colosse, daar op de stoep, bij Filemon zal staan. Maar het is anders gelopen. Het is anders gegaan dan werd gehoopt en werd gebeden. Ja, uit de handelingen van de apostelen lezen we dat de dingen anders zijn gegaan. Het proces waarin Paulus verwikkeld was geraakt, dat zorgde ervoor dat hij uiteindelijk niet naar Colosse kon gaan, maar naar Rome moest. Om daar de confrontatie met de keizer aan te gaan. En ik denk dat dat best een beetje teleurstellend is geweest. Hè? Je bidt ergens voor, je hoopt ergens op, je strekt je ergens naar uit. En dan komt er een streep door je rekening. Teleurstellend voor de mensen daar in Colosse, de mensen rondom Filemon. Je vraagt om Paulus' komst, je bidt ervoor. Je krijgt Onesimus. Daar had je niet om gevraagd. Je bidt om een apostel en je krijgt een ex-slaaf in je huis. Dat gebeurt toen. Maar ook nu, hè? En dan zeggen wij, God verhoort niet onze gebeden. Misschien was u erbij vorige week, toen ik wat vertelde over die verwende kindertheologie. Anders leest u het wel in het volgende kerkblad. Maar daar zijn we er niet mee, dat wij maar op de knop hoeven te drukken. En wij ontvangen wel wat wij graag willen hebben. Zo zijn verwende kinderen. Je mag alles aan God vragen. Je mag hem alles uitzeggen en voorleggen. Maar wat bad Jezus ook alweer in Gethsemane, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Ik bid wel altijd vanuit een positie tegenover hem die machtig is en almachtig, waarbij ik maar klein ben en onmachtig. En dat is best opmerkelijk te noemen, niet alleen toendertijd, maar ook in onze tijd, dat mensen daar vaak zo moeite mee hebben. En alleen maar een gebed verhoord zien als het inderdaad precies gegaan is zoals zij. Laat je eens verrassen, hè? Door die almachtige God, hoe hij handelt en doet. En dat mijn vragen soms worden omgekeerd, omgedraaid, omgewend in iets anders. Merkelijk is hier, Paulus wil wel. Maar als God iets anders met hem voor heeft, dan gaat het niet door. Dan moet hij een andere kant op. Er zit ook een gevaar in. Want waarom wil men Paulus hebben in hun midden? Als ze deze brief gelezen hebben en Paulus komt maar niet opdagen, dan is het gevaar groot dat ze meer hebben met de apostel dan met de post die de apostel heeft gestuurd. Dat ze meer hadden met een Paulus, met zijn persoon, dan met de boodschap die hij brengt. En dat zie je vandaag de dag ook nog, dat mensen naar Rome gaan om de paus te zien, in plaats van dat ze meer willen thuis raken in de brief aan de Romeinen bijvoorbeeld. En wanneer mensen het niet begonnen is om het evangelie van onze Heer Jezus Christus, maar om de vormen, om de buitenkant. Of om degene die het zo mooi kan zeggen. Om deze of gene predikant of voorganger die haast vereerd wordt. Denk dat je dan verkeerd bezig bent. Het gaat niet om de boodschap. Het gaat niet om een Paulus. Het gaat om de boodschap. En die boodschap die luidt hier: neem die Onesimus weer in huis. Ja, maar, nee, maar, neem hem in huis. En glimlachend haast lezen we daarom ook wat volgt. En glimlachend zal ook Filemon verder hebben gelezen. En dat na een jarenlange gevangenschap. Dat er dan de groeten worden overgebracht vanuit de gevangenis. Ook door een Epaphras, een andere medegevangene. Bekend en bij Paulus, maar ook bij Onesimus. En andere medearbeiders die hun werk nog mogen verrichten in vrijheid. Buiten de gevangenis. Eigenlijk moet je tot de conclusie komen, als je die brief aan Filemon goed tot je laat doordringen en je leest hem en je herleest hem, dat het leven van een christen, en dat betekent niets minder en ook niets meer dan het leven met Christus, dat dat een leven is vol verrassingen. Alleen, dat moet je wel willen zien. Dat moet je niet van tevoren willen invullen. Op de manier van zo'n verlanglijstje. Dat moet je willen zien. En anders moet ik me misschien maar eens afvragen, als mijn leven daar niet vol van is, van die goddelijke verrassingen, waar het dan wel vol van is. Het leven met Christus en als christen in deze wereld. Dan worden de rollen omgekeerd, zeiden we vanmorgen. En dat is het ook wat gebeurt in elke gelijkenis die Jezus vertelt. Daarin worden de rollen omgekeerd. Wie je niet meer dacht en hoopte en misschien ook wenste terug te zien, staat bij je op de stoep. Waarom? Waarom hij? Waarom dat? Nou, ik denk om samen rijker te worden. En we hebben gezien, ook in deze brief, hoe dat dan werkt. Je wordt vergeven, zoals een Onesimus. En je leert vergeven, zoals een Filemon. En zo sta je samen open voor wat God geeft. Voor wat God je geeft om door te geven. Voor te leven. Uit te dragen. Ik ga nu nog kort even iets zeggen wat niet in de Bijbel staat. Het komt dus uit de buitenbijbelse geschiedenissen. Maar het is wel betrouwbaar. Ik wist dat niet, maar ik kwam dat van de week tegen. Want deze korte brief, de haast kortste brief in de Bijbel, die houdt zomaar ineens op. Ja, je krijgt de groeten en je krijgt de zegen mee. Dat is heel belangrijk hoor. En ook om daar amen op te zeggen, maar je zou zo graag willen weten hoe het met deze Onesimus verder is gegaan. Nou, dat weten we. Alleen, dat staat niet in de Bijbel, maar in de buitenbijbelse geschiedenis bij meneer Eusebius opgetekend. Hij schijnt later Timotheus opgevolgd te zijn in Efeze. En dat meldt dan in het jaar 109 na Christus, een bejaarde bisschop uit Antiochië, misschien hebben jullie die naam ook wel eens gehoord, Ignatius, die wordt afgevoerd om gemarteld te gaan worden in Rome. En tijdens die rit dat hij afgevoerd wordt, komt die Onesimus tegen, dezezelfde Onesimus. En dan hebben ze ongetwijfeld nog wat uitgewisseld met elkaar. Moet u nagaan. Onesimus, die eerst een slaaf was, gebonden bij zijn baas, die toen vast heeft gezeten in de gevangenis, en die aan het eind van zijn leven, of de tweede helft van zijn leven, ik weet niet hoe oud hij geworden is, in de volle vrijheid heeft gestaan, om die vrijheid ook uit te dragen en te verkondigen in Jezus' naam. Het kan raar lopen in Gods dienst. En daarbij, en daarbovenuit, blijft het geboden, ook voor ons, voor u, voor jou, voor mij, om ons uit te leven in de vrijheid als christen. Wat een vrijheid is ons gelaten, is ons geschonken om Jezus wil. En wat de dag van morgen en overmorgen brengt en volgend jaar en hoeveel vrijheid we om Jezus wil, die vrijheid is er. Laat je maar boeien. Daardoor, door die vrijheid van Jezus Christus, geschonken door hem, die geen plaats had op deze aarde om zijn hoofd neer te leggen dan ten lange leste aan het kruis op Golgotha. En die daardoor plaats maakte. Niet zomaar een armetierig plekje voor jou en mij en u. Een logeerverblijf. Nee, in alle vrijheid. Een gastenverblijf. Om daarvan uit te gaan. En uit te delen in die wijde wereld. Er ligt werk voor ons te wachten. Ook de vakantie. Elke dag weer opnieuw. Om Jezus wil. Amen. We gaan zingen van Psalm 89, de versen 19 en 20. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. Maar dit psalm eindigt ook met de Heer zij eeuwig lof. En elk zegt amen, amen. We zingen de laatste twee versen van Psalm 89. We danken en bidden nu samen. Getrouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus, we danken u voor wat u gedaan hebt. Uw woord staat er vol van en er wordt over geschreven door de evangelisten en de apostelen. En we danken u voor uw woord dat u ons hebt toevertrouwd. We mogen het in alle vrijheid lezen, overdenken, tot ons nemen, uitdragen. Wij worden daarvoor niet vervolgd of naar het leven gestaan. Ver van ons bed, aan het andere eind van de wereld, maar soms ook dichterbij, overkomt mede-christenen dat wel. En dat ze maar beter hun mond kunnen houden. En dat ze maar beter stiekem en in het geheim erover kunnen nadenken en spreken met elkaar of ieder voor zich. Daarom bidden we u ook voor de kerk die lijdt en die vervolgd wordt, die verdrukt wordt, die in gevangenis belandt daarom en van vrijheid wordt beroofd. Maar de grootste vrijheid, die is niet te ontnemen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Laat dat ons boeien. Als we jong zijn of als we oud zijn of ertussenin, laat dat ons zo boeien en trekken dat we daar niet los van komen. Maar dat we het daar nog eens over hebben en dat dat ook te merken is. Dat we ermee bezig zijn in onze woorden en daden, in onze handel en wandel. Heere God, we bidden van u wil alles opruimen wat daarbij in de weg zou kunnen staan. Als mensen slaaf zijn, verslaafd zijn, bezet zijn door dingen die hen bezeten maken. We leven in een wereld vol duisternis die daarop uit is, om zich te dringen tussen u en ons in. En om ons van het leven te benemen. Het leven, de weg en de waarheid, Jezus Christus. Wilt u verlossen, o God, u bent toch de Almachtige. En geef dat we ook zo voor elkaar zorg dragen, naar elkaar omzien, elkaar bemoedigen en vermanen, vertroosten, onderwijzen. Heren, we bidden van u, laat uw woord zijn loop hebben. En dat we merken dat er gastvrijheid is bij u, omwille van de weg en het werk van de Heer Jezus Christus, die geen plaats had op deze aarde. Maar dat, omdat de rollen zijn omgekeerd, er alle ruimte mag zijn. Wat een genade om ons daarin uit te leven en om dat ook te beleven naar buiten toe. Heere God, we dragen een ieder aan u op die het moeilijk heeft, in eenzaamheid of in rouw, in moeite en pijn, vol vragen. Wilt u een God zijn van nabij, die sterkte geeft en van kracht tot kracht voort doet kunnen. We bidden u voor een ieder die in deze week op vakantie gaat. Geef, Heere God, dat er ook weer een behouden thuiskomst mag zijn. Maar geef ook rust en recreëren, vertoeven, heel dicht bij u die de schepper en onderhouder bent. En dat we het beseffen daar alleen tot rust te komen bij u die de rust schenkt. Dat we het er ook van nemen, want er is rust in overvloed. En daarom bidden we van u, bevrijd ons van stress en van drukte, van alles wat ons opjut en voortjaagt. En wat ons misschien wel gedreven mensen doet zijn, maar wel op de verkeerde manier. Drijf ons maar door uw geest achter de Heere Jezus aan. Dan verandert ons bestaan. Van duister in licht. Van dood in leven. En dat is toch uw bedoeling? Ga ons zo voor, o God, met uw woord, met uw geest. Maak ons uw wegen bekend en leid ons. We bidden u ook voor de thuisblijvers. Voor de mensen die om wat voor reden dan ook er niet toe komen om op vakantie te gaan. Geef ook hen heel dicht te vertoeven bij u, de God van ons leven. En dat we elkaar niet vergeten. Wil ons zo tot een gastvrije gemeente doen zijn. Tot eer van uw naam. Een stad op een berg. Een kaars op een kandelaar. En niet onder een emmer. Hoor ons, o God, enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven gaan geven. In de eerste collecte wordt die van u gevraagd voor hoop voor Albanië. De tweede rondgang is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde rondgang voor het bouwfonds. Terwijl de zendingsbussen aan de uitgang bestemd zijn voor het werk van de vakantie Bijbelweek. Van harte bevelen we deze mogelijkheden om bij te dragen aan bij u. Wij willen zingen op toonhoogte 265. Halleluja, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht wordt op aard en in de hemel, Heere, voor uw liefde u toegebracht. Op toonhoogte 265. Ga er nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.